BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Ontwikkelaars van virtual reality ervaringen op een oude Oculus-bril hebben dankzij een update compleet nieuwe mogelijkheden. Dat is vooral opvallend omdat Oculus een dochterbedrijf is van Facebook. Waarom geeft die techreus zijn product opeens vrij aan de open source community? Straks meer daarover. Eerst feliciteren we deze jarige Job. Ja, dat is natuurlijk Pac-Man, het wereldberoemde happertje van pillen, fruit en spookjes, viert zijn 40ste verjaardag. Was eigenlijk al vorig jaar, maar mede door de pandemie liet de verjaardagstractatie eventjes op zich wachten. Dat werd een dik 350 pagina's tellend boekwerk, Pac-Man, Birth of an Icon. Het is de officiële biografie van Pac-Man en hij is geschreven door Arjen Terpstra.
Ja.
Hallo, ja. Van videogame kunstbedrijf Cook & Becker en nu hier. Hartelijk welkom, Arjen.
Dankjewel.
Jij bent ongeveer even oud als Pac-Man.
Ik ben iets ouder, ben ik.
Je bent zelfs iets ouder.
Ja.
Ben je met hem opgegroeid? Dat kan dan heel goed.
Jazeker, ja. Ik herinner mij dat we vroeger in de snackbar in Alkmaar Noord ineens zo'n kast kregen te staan. Pac-Man is uit 1980. Ik denk dat dat 83, 84 moet zijn.
Is je highscore nog?
Nee, ik had nooit een highscore.
Je had nooit, hoezo?
Dat is mijn lot, dat ik het. Ja, het zal niet hoog zijn geweest.
Nee, maar wel een mooie herinnering.
Ja,
die
absoluut,
je nog kunt ophoesten nu.
Ja. Ja, het is, ik denk voor alle kinderen die in de jaren 80 opgroeiden. Ik ben van 1972. Het gevoel van die gulden die brandt in je broekzak. En dat je dat dan breekt bij de snackbar eigenaar voor kwartjes. Want je gaat ze toch echt niet allemaal opmaken. Maar toch wel. En dan een paar potjes spelen en toch weer die kwartjes kwijt. En dan toch weer op zoek naar nieuwe kwartjes. Ja, dat blijft een soort half-traumatische herinnering. Ja, en dat spel, het een heel aantrekkelijk spel, laat ik het daarbij houden. Dus het viel zeker op in die tijd.
Zeker, duidelijk. Je hebt de officiële biografie van Pac-Man in samenwerking met Bandai Namco. Dat is het bedrijf achter Pac-Man. Hoe is jou dit gevraagd?
Het bedrijf waar ik voor werk, Cook & Becker, is een uitgever in Utrecht. Wij doen vaker boeken over videogames. En wij zoeken contact met de uitgeverijen van die grote spellen. Dus we hebben al eerder een boek over Sonic the Hedgehog gemaakt voor Sega. Boek over Final Fantasy, een hele grote game voor Square Enix. Dus we waren al aan het praten met Japanse gamebedrijven. En ja, van het een kwam het anders. Dus in de boeken die we voor anderen hebben gemaakt. En toen kwam dit aan bod. Dus een paar jaar voor de verjaardag van Pac-Man hebben we gevraagd van kunnen we een jubileumboek voor Pac-Man maken? En daar kwam gelukkig een ja op.
Op zichzelf wel opmerkelijk dat er brood zit in boeken over games. Ja. Je kunt je ook afvragen welke gamer gaat er nou een boek kopen. Maar dat is dus blijkbaar wel zo.
Ja, dat is zeker zo. En dat merken we al langer. We verkopen ook prints van kunstwerken uit games. Omdat mensen toch, merken wij, op zoek zijn naar de herinneringen uit games. Ze hebben een ervaring. Ja. Die digitale ervaring is prachtig en maakt superveel indruk op het moment dat je het speelt. Maar daarna begint er toch iets van een nostalgisch verlangen te ontstaan naar ja, wat heb ik daar gedaan, wat heb ik daar gespeeld, dat verhaal, dat was zo mooi. En die ervaring kun je maar één keer hebben. Hè? Want meestal een spel is lineair, dus dan heb je dat verhaal een keer gesnapt. Maar toch verlangen mensen daarna terug op een bepaalde manier. Dus we merken met de producten die we maken dat daar echt wel een markt voor
is. Ja, grappig.
En dus met de boek ook.
Ja, Pac-Man is, ik zei het al, nog steeds iconisch. Hè? Nog steeds synoniem aan het woord videogames bijna. Hoe komt dat? Hoe is Pac-Man zo'n icoon geworden?
Nou, ik denk dat daar een aantal dingen voor het eerst bij elkaar komen. Kijk, vanaf 1971 worden er al videogames gemaakt. Er is videogames, we staan nu 50 jaar. De commerciële videogames, moet ik zeggen. Dan moet je denken aan titels als Space War, Computer Space. Maar dan op een gegeven moment komt Pong als een heel goed bekend voorbeeld. Als een eerste spel. Dat wordt dan op een gegeven moment Breakout. En dat worden andere spelletjes. En dat wordt dan op een gegeven moment Space Invaders. Nou, Space Invaders doet iets. Dat is de eerste echte grote blockbuster hit. Die zowel in Japan als in Amerika heel groot wordt. Dan is eigenlijk die cultuur van arcade machines al neergezet. Maar dan doet Namco, dat bedrijf, doet iets nieuws. Zij voegen een iconisch figuurtje toe aan het spel. En dat is dan Pac-Man. Dus dat wordt eigenlijk vanuit de Japanse tekencultuur, manga, anime.
Een hoofdpersoon eigenlijk.
Een hoofdpersoon wordt er. En er wordt een verhaaltje verteld binnen dat spel. Er zitten kleine tussenfilmpjes zitten erin. Waarbij een spookje achter Pac-Man aanrent. En dan draait dat weer om. Dat is eigenlijk heel klassiek. Beetje comic-achtig is dat gedaan.
Ja.
En wat blijkt, gouden greep, dat icoonfiguur Pac-Man zelf blijkt supergoed in te zetten voor marketing en branding. Dus ineens kun je niet alleen een spel verkopen, maar je kunt je merk verkopen, je kunt je bedrijf verkopen. En dat doet dat bedrijf tot op de dag van vandaag. Want Bandai Namco is een beursgenoteerd bedrijf wat nog steeds Pac-Man als mascotte inzet.
Je zegt dus eigenlijk, de reclame heeft Pac-Man zo'n icoon gemaakt.
Ja, naast dat het spel natuurlijk heel goed is. Hè? Want laten we wel zijn, als het een idioot spel was geweest, had niemand ernaar omgekeken. Het is wel een mega hit geweest, omdat het iets deed in de spelervaring.
Het heeft ook iets met zijn uiterlijk te maken, denk ik. Hè? Dat uiterlijk sprak aan. En het uiterlijk sprak aan. Dat happertje.
Ja, en er zit iets in.
Iets sympathieks, iets aaibaars.
Exact. De makers hebben echt geprobeerd om een beetje weg te gaan van die Space Invader-achtige games. Die toen toch wel agressief waren en toch wel gericht waren op jonge mannen. Geweld schieten. En de makers van dit spel hebben echt even gaan kijken naar wat voor vrouwen aantrekkelijk is. We gaan lichte kleuren gebruiken. De spookjes zijn roze, de spookjes zijn lichtblauw. Pac-Man is geel. Het spel gaat om eten. En het is allemaal, de muziek die je net liet horen, die is wat vriendelijker.
Ja. Was het ook inderdaad het effect dat vrouwen daar voor vielen, zal ik maar zeggen?
Absoluut, ja. En, en het grootste symbool daarvan, dat die markt eigenlijk best werd opgeschud doordat er andere spelers naar die speelhallen toe kwamen, is toch wel dat Mrs. Pac-Man een jaar later, in 1981, werd gelanceerd.
Waar ook, ja.
Eigenlijk als een tip to the head aan de vrouwelijke gamers.
Ja. Dat, hey, en wat is waar van het verhaal dat hij gebaseerd is, de vorm van Pac-Man, op een pizza met een hap eruit?
Dat weten we nog steeds niet. En dat is een beetje schaamtevol om te zeggen, als je net dat boek hebt gemaakt, een soort definitieve biografie.
Had meer research gedaan.
Nou, we hebben de maker Toru Iwatani hebben we deze vraag exact gesteld, want hij heeft een interessante geschiedenis over 40 jaar van toegeven dat hij een pizza heeft gegeten, wat de inspiratie was, en ontkennen dat hij een pizza heeft gegeten.
Oh, dat heeft hij allebei gedaan?
Dat heeft hij allebei gedaan, dus wij hebben hem de ultieme vraag gesteld van, wat is nou waar? Zeg het nou A of B. Ja. Heb je toen een pizza gegeten en zag je toen Pac-Man liggen toen je een puntje uit die pizza pakte? Of is dat een onzin verhaaltje wat een beetje een eigen leven is gaan leiden? En hij is in zijn antwoord heel mooi in het midden gebleven. Dus ook in ons boek hebben we nog niet het antwoord op deze mythische vraag kunnen beantwoorden.
Ja, en wat onderscheidt Pac-Man nou van Super Mario en de Pokémon en al die andere moderne iconen uit Minecraft en Fortnite en zo?
Nou, onderscheiden, ik denk dat je het echt moet zien als de eerste. He, dus wat onderscheidt, ook Super Mario is het icoon, maar dan voor een ander bedrijf, voor Nintendo. En Pokémon voor weer een ander bedrijf. Dat is eigenlijk de succesformule is daar begonnen. He, dus na Pac-Man is ook de maker van Super Mario.
Die maken eigenlijk allemaal schatplichtig.
Ze zijn mega schatplichtig aan Pac-Man. En dat wordt ook gezegd, Miyamoto, de maker van Super Mario en Donkey Kong, die zegt ook van, ja, zonder Pac-Man geen Donkey Kong, waar dan Super Mario als eerste is.
Ja, ik heb ooit een cd gehad met, ik geloof, 100 Pac-Man versies. Want je kunt natuurlijk heel veel aan spelregeltjes tweaken. Je kunt de Pac-Man kun je zelf veranderen, je kunt het doolhof veranderen, je kunt de spookjes en de pilletjes die hebben we nou eigenlijk allemaal een ander spel gespeeld? Of is er een standaard Pac-Man?
Nou, ja, inmiddels denk ik dat per generatie er wel een aantal Pac-Man zijn langsgekomen. He, dus op verschillende consoles, verschillende speltypes. Ik denk toch wel dat de klassieke arcade versie gewoon altijd boven... hoe zeg je dat...
De
norm is gebleven.
Ja, norm.
Ik weet, er zijn een aantal spellen die echt wel worden gezien als beter. Maar als, ik heb natuurlijk heel veel naar gekeken. Dat oorspronkelijke spel, dat zit wel zo vernuftig in elkaar qua techniek. Met de technologie van toen. Eigenlijk in zijn essentie gewoon echt zo heel goed is.
Dat is interessant dat je dat zegt, technologie van toen. Maar technologie is wel doorgegaan.
Ja.
En eigenlijk is Pac-Man nooit meegegaan. 3D-versies, high-res versies. Versies met in-game purchases en weet ik veel.
Nee. Het laatste spel wat uitkwam was voor de Switch vorig jaar. Pac-Man 99, waarbij je 99 spelers om de trofee speelt. Dat is een Battle Royale.
En dan online. Dus zulke uitzinnige versies zijn er toch ook weer wel?
Die zijn er ook weer gemaakt. En ik moet zeggen, dat vond ik een heel leuk spel. Ik ben 1x7 geworden, dus ik vond mezelf een hele bink. Maar
het spel ook leuker.
Ja, maar het blijft dan ook weer, als je er goed naar kijkt, dan blijft toch de essentie blijft datzelfde Pac-Man spel. Alleen een aantal power-ups die er vroeger niet waren en technologieën die toen niet mogelijk waren. Het is natuurlijk een online spel. Zijn 99 spelers die in hetzelfde gevecht plaatsnemen.
Ja.
Maar het is nog steeds dezelfde kleurrijkheid, dezelfde speelsheid, dezelfde lol die erin zit. Dus ik vind het toch wel, het is een evergreen, denk ik.
Ik heb veel gehoord van een wereldkampioenschap Tetris. Dat schijnt nog steeds te bestaan, Super Mario. Is er een competitie in Pac-Man ook nog?
Niet met de oude, want er is namelijk een einde aan het spel. Op level 256 glitcht het spel. We leggen dat uitgebreid uit op pagina 256 trouwens.
Oké, goed.
Dan gaat het spel stuk. En dat betekent dat er de helft van het scherm wordt is een jumble van allerlei tekentjes. Daar zit een technische reden achter.
Dus elk kampioenschap eindigt daar?
Ja, je kunt alleen nog kijken hoe snel je bij dat punt bent. Maar meer eer is er niet. Het aantal punten blijft altijd hetzelfde.
Ja. Wat wordt het volgende boek eigenlijk? Ga je ook een biografie van Super Mario schrijven bijvoorbeeld?
Nou, die staat altijd op ons verlanglijstje. Maar Nintendo is een moeilijke partij om die vraag aan te stellen. Om allerlei redenen. Nee, er zijn allemaal wensen van boeken die van klassieke gamefiguren die we ook heel graag zouden willen doen. Nu zijn we net klaar met Pac-Man, dus daar gaan we even goed van genieten. Volgend jaar Mrs. Pac-Man, ja, wie weet.
Ja, en nog andere projecten in de pijplijn?
Prins. Ja, voor het bedrijf worden er weer nieuwe prints. We gaan een mooie Ghost of Tsushima prints deze week uitgeven. Okay. En we hebben het Deathloop prints uitgegeven. Er is van alles op de website te vinden.
Oké, voor dit moment bedankt Arjen Terpstra van Koekenbekker, auteur van Pac-Man Birth of an Icon. Boek verschijnt deze maand trouwens. En blijf erbij voor het volgende ontwerp.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Facebook heeft tussen het ontkennen van allerlei misstanden door de mond vol van het metaverse. Een aaneenschakeling van virtuele werelden moet eerst nog wel gebouwd worden. Maar de eerste fundamenten zijn de afgelopen jaren al gelegd via dochterbedrijf Oculus. U weet wel, de pionier van de virtual reality brillen. Dus valt het op dat een bepaalde bril, de relatief eenvoudige, maar wel populaire Oculus Go, nu is vrijgegeven voor de open source community. Maar hoe past dat dan in Facebook's strategie? Snijden ze zichzelf niet mee in de vingers hiermee? Daarover praten we in de studio met game-expert Arjen Terpstra van Koekenbekker. Hij is hier nog steeds. En op afstand met Pascal Kramer. Hij is virtual reality ontwikkelaar, medeoprichter van VR Lab. Welkom Pascal.
Goeiedag.
Hallo. Hoe zou jij het huidige VR-landschap beschrijven als de ontwikkelaar die je bent?
Nieuw, erg dynamisch en redelijk vergelijkbaar eigenlijk met het begin van internet. Waar eigenlijk elke maand weer nieuwe zaken en technologische ontwikkelingen opdoken. Dat is dynamisch voor onze ontwikkelaars, maar ook nog redelijk onbekend voor potentiële klanten.
Vol belofte, maar nog niet af.
Ja, klopt.
Ja, en is Oculus en is dus Facebook in dat veld nu de grootste, belangrijkste speler?
Ja, ze is zeker een hele grote speler. Eigenlijk wel leading in de hardware die gemaakt wordt. En dat is heel mooi, want er is heel veel in geïnvesteerd door Facebook in die hardware. Mm-hmm. Maar het is ook een beetje spannend, want ja, zoals al aangekondigd, Facebook heeft niet zo'n goede track record als het gaat om privacy.
Nee.
En dat is met een VR-bril, wordt dat nog meer dan alleen met het sociale netwerk van Facebook.
Zeker. En dan denk je aan een dreiging die boven de markt hangt, zal ik maar zeggen. Maar merk je ook nu al iets van de dominantie van Facebook in je werk?
Ja, absoluut.
Wat dan?
Absoluut. Wij maken simulaties voor bedrijven en instellingen. En die mogen van de nieuwste bril eigenlijk niet gebruik maken. Want dan moet je per se met een Facebook-account inloggen. Je mag hem niet zomaar afgeven aan anderen. En dat is natuurlijk is geen werkbare situatie in een bedrijfsomgeving.
Nee, en heb je dan ook inderdaad geen alternatief voor de spullen van Facebook? Dat moet toch wel iets zijn?
Ja, er zijn alternatieven, dat zeker. Die zijn niet zo geavanceerd. Ze hebben gewoon een kleinere positie in de markt, waardoor je ook wat meer stappen zult moeten ondernemen om je applicatie daarop te releasen.
Ja. Dus de voorkeur voor een ontwikkelaar is natuurlijk wel om te ontwikkelen voor de hardware die het meest standaard is.
Ja, en het de beste kwaliteit geeft.
En dat is die van Facebook, de Oculus.
Dat is op dit moment is de Quest 2 van Oculus. Ja.
De Quest 2, precies. Nou gaan we het hebben over John Carmack. Hij is een icoon onder videogamemakers. Hij kwam 30 jaar terug al met het schietspel Doom. Arjan zit hier te knikken. Hij is bij de Oculus betrokken als technisch adviseur. Heeft gevochten voor die open source toegang tot de Go VR-bril. Arjan, wat voor vent is die Carmack?
Nou, je hebt zeg maar techneuten en je hebt legendarische techneuten. En dit is er één van. Het is in de videogame community, de bouwerswereld. Ik denk dat Pascal hem ook wel zal kennen. Is dit een figuur dat als eerste met 3D-modeling gewoon ontzettend aan de slag ging. En met Doom en Castle Wolfenstein voor het eerst hele speelbare 3D-games bouwen. Ja. Dat is een wizard. Die man die snapt dingen die we niet snappen. En ik ben heel benieuwd wat zijn redenatie is voor deze stap.
Ja, kun jij dat vertellen, Pascal, wat Carmack heeft bewogen om zich hiervoor in te zetten?
Ja, hij heeft natuurlijk met Doom en Wolfenstein natuurlijk ook al de modding geïntroduceerd. Hè? Dat je eigenlijk als speler je eigen aanpassingen kon maken. Dus een soort open source van alle letteren. Wat zijn beweegredenen zijn om dat binnen Oculus voor elkaar te krijgen, dat weet ik niet. Ik vermoed dat Oculus en Facebook hierin is meegegaan. Dat een strategische keuze is geweest.
Van de kant van Facebook bedoel je?
Van de kant van Facebook, ja.
Ja, laten we het over die strategische keuze dan even hebben. Want aan de ene kant kun je zeggen, als die verouderde apparatuur toch nog in de vaart blijft, dan is dat goed voor Facebook, want dat houdt de markt groot. Aan de andere kant kun je zeggen, als ze die apparatuur in de vaart houden, dan vermindert dat de markt voor hun nieuwe spulletjes. En dat kost gewoon omzet, of niet dan?
Ja, zeker. En het wordt toch gezegd van, in de introductie werd er gesproken over het product vrijgeven. Dat is eigenlijk niet zo. Het product is natuurlijk de hardware.
Ja.
En daarbovenop draait software. En dat zit eigenlijk in twee gedeeltes. En het eerste gedeelte is de zogenaamde bootloader. Die hebben ze nu op dit moment vrijgegeven voor open source ontwikkelingen. Maar die bootloader doet eigenlijk niks anders dan de bril even opstarten en klaarmaken voor het operating system wat daar achter zit. Dat is eigenlijk hetzelfde als een thuiscomputer die je opstart. Ik start eerst een klein programmaatje op en dan kun je pas Windows draaien.
Nou goed, het is wel een belangrijk verschil of je hem aan kunt zetten, ja of nee.
Ja, absoluut, absoluut. En dat zal, ik zei strategisch. Er zijn er veel brillen verkocht, volgens mij 55.000. Waaronder 17.000 door Walmart, de grote Amerikaanse retailer.
Ik dacht dat het aantal in de miljoenen liep eigenlijk. Ik zag vandaag een getal voorbij komen van 2 miljoen.
Oh, het zou zomaar kunnen.
Oké. Okay. Hey, maar wat betekent dat voor jou als ontwikkelaar nou, dat die dingen in de vaart blijven? Merk je dat?
Voor ons niet zoveel, want het is eigenlijk een redelijk beperkte bril. Je kunt alleen maar met je hoofd draaien en niet op en neer bewegen. Dus dat betekent dat je niet even achter een voorwerp kunt kijken in die 3D-wereld. En dat maakt de simulatie heel erg beperkt. En bovendien heb je wat minder interactiemogelijkheden daardoor, waardoor je niet allebei je handen kunt gebruiken in een simulatie.
Ja, ja. Zaken
die voor onze klanten wel nodig zijn.
Nou, dat beantwoordt dan wel voor een deel een vraag die ik had. Ik zal hem toch even stellen, want ik vroeg me af, deze oude bril kun je die ook, want Facebook heeft pas de Horizon Workspaces vrijgegeven. Hè? Dan kun je werkruimtes maken. Die is bedoeld voor die Oculus Quest 2, de nieuwe.
Ja.
Of je die ook kunt bekijken met deze oude Oculus Go, maar dat zal dan wel niet.
Ik vermoed het niet, nee. Ik heb het nog niet.
Want daar heb je al die vrijheden voor nodig waarvan jij net zegt dat die Oculus Go dat niet heeft.
Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat ze een versie zou kunnen maken voor een Go. Je zegt van, je kunt alleen maar een beetje om je heen kijken. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
Nee. Arjan, heb jij een idee wat zo'n Oculus Go nou verder nog voor mogelijkheden heeft, behalve het draaien van oude software die er toch al was?
Nou, ik denk dat je niet onderschat. In die zin dat, als die apparatuur toch al op de nominatie stond om afgevoerd te worden, dan is het heel interessant om nog te kijken of je dat open kunt stellen voor indie-ontwikkelaars, voor kleinere ontwikkelaars. Omdat je daarmee twee dingen doet. Je houdt het platform levendig op een bepaalde manier. En je kijkt ook meteen wat voor innovaties daar plaatsvinden. Kijk, ook al heb je John Carmack aan boord. Er zijn altijd mensen die op een andere manier nadenken over de mogelijkheden op zo'n platform. En je ziet het bij alle nieuwe technologieën voor games. Dus platformen die voor games worden ingezet. Er komt op een gegeven moment een fase dat mensen heel erg open zijn voor het zich openstellen voor nieuwe ideeën, voor kleine ontwikkelaars. En waarbij misschien ook bij John Carmack wat nostalgie meespeelt, omdat hij ook in een schuurtje is begonnen.
Ja.
Je ziet ook heel vaak bij dat soort platformen. We hebben het bij Sony op de PlayStation gezien. We hebben het bij Apple op iOS hebben we het gezien. Het is even een blue ocean. Het is even een moment dat je gewoon even mag knallen als indie. Dan worden alle goede ideeën worden van je gepikt. En dan kunnen de grote jongens kunnen verder.
Precies.
Ik denk dat het in die zin ook een beetje een soort PR-moment is. Om te zeggen van kijk, indies denken wel degelijk aan jullie.
Ja.
We zijn niet alleen maar de evil empire Facebook. Maar we staan ook nog open voor innovaties en kleine bedrijven. Ik denk dat het een beetje cynisch is.
Ik begrijp het. Pascal, denk jij dat zo'n Oculus Go verder nog überhaupt een rol kan spelen in het metaverse waar Facebook zo mee schermt de laatste tijd?
Nee, ik denk niet dat die Go daarin zal worden meegenomen. Metaverse, zoals dat gehyped wordt nu, behelst natuurlijk veel meer interactiemogelijkheden dan met een Go mogelijk is.
Ja.
Maar mogelijk hebben die twee zaken ook met elkaar te maken. Is dat Facebook heeft aangekondigd dat ze 10.000 developers willen inzetten voor het ontwikkelen van de metaverse binnen Europa. En dat het eigenlijk ook een soort handreiking is, een symbolische handreiking van de open source stelling van die bootloader richting de developers community. Mogelijk ook tegen richting de EU. Zeg van kijk, hè, we zijn wel open. Wees ons maar goedgezind voor in verband met die 10.000 banen die we hebben.
Een soort greenwashing van hun strategie.
Precies.
Ja. Nou, vooruit dan maar. En gebeurt het eigenlijk vaak dat apparaten die eigenlijk bijna op de schroothoop kunnen, toch op deze manier worden vrijgegeven en een verfje krijgen?
Nee, dit is voor de eerste keer dat ik hiervan van hoor, met VR-headsets.
Ja.
Ik vind het overigens wel een goede zet hoor, dat ze dat doen. Want inderdaad, dan is die hardware, hoeven ze niet weg te gooien. Maar ik denk dat dat ook een handreiking is richting de klanten die ze al hebben aangeschaft.
Ja, ik begrijp het. Oké.
Allemaal met 17.000 exemplaren.
Ik bedank jullie allebei. Pascal Kramer, virtual reality ontwikkelaar, medeoprichter van VR Lab. En Arjen Terpstra van Koek en Becker. Allebei hartelijk dank.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.